tussen de schriftgeleerden en Jezus. Hè? En zeiden tegen hem: Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn. 3 dagen en 3 nachten. Ja, merkwaardig verhaal misschien voor u. En misschien begrijpt u het gewoon. Broeders en zusters, als westerse mens hebben wij soms moeite met de manier waarop de Bijbel spreekt. Wij hebben het denken in abstracte begrippen geërfd van de Grieken. Wij denken in abstracte begrippen. En niet als de Bijbelse mensen van die oudheid en de Israëlieten en de Joden nu nog, die denken in beelden, in verhalen, in gelijkenissen. En daarom, de Bijbel is geschreven door Joden, staat de Bijbel vol van typen, van tekens, van verhalen met een profetische betekenis. De verhalen die over mensen gaan in dit boek van God, die hebben een weerslag, een profetische betekenis. Dat betekent, zij hebben iets te betekenen wat hoger is en hoger grijpt dan dat eigenlijke verhaal, dat historische verhaal. We denken bijvoorbeeld aan het leven van Jozef. Dat is een prachtig verhaal. Het is een van de ontroerendste verhalen in de Bijbel. Maar het heeft een profetische betekenis. Wat betekent dat? Profetisch betekent in deze zin dat het wijst, het verhaal van Jozef is niet alleen een geschiedenis, maar het verwijst naar Christus. Het verwijst naar iets boven hem uit. Het verwijst naar God. Het verwijst naar het soevereine ingrijpen van God in de geschiedenis. Ja. God is soeverein. God is almachtig. En wij hebben geen, ja, onze hersenen kunnen hem niet bevatten. Wij kunnen heel veel wijsheid hebben. Misschien zelfs een academische opleiding. Dus niks mis mee, is voortreffelijk. Maar daar wil niet mee zeggen dat u God ook begrijpt in wat hij doet. God is van voor de grondlegging der wereld, zegt Paulus, al met iets bezig. Voordat alles geschapen werd, heeft God een hartsgeheim. Had God iets voorgenomen in zichzelf? Wat is dat? Dat lezen wij in Hebreeën 1 en 2. Dat God zijn zoon alles zou geven wat hij zou maken. Alles in de schepping, alles, zou zijn zoon erven. Ook de troon, broeders en zusters. Ook de troon van God die het hele universum bestuurt. God bestuurt alles. En zijn zoon erft alles. Maar wat het bijzondere is, broeders en zusters, van dit verhaal, we kunnen daarover denken en zeggen, oh ja, oké. Het bijzondere is dat hij u en mij daarbij betrekt. Hij betrekt de mens daarbij. En hij heeft een verbond gesloten met die mens die hij geschapen heeft naar zijn beeld. En broeders, dus daar heb je weer dat beeld. Die mens is niet iets op zichzelf, hij is het beeld van God. Daar heb je dat. Dat is het belangrijkste wat wij over de mens kunnen zeggen. Wat is de mens? Daar hebben veel mensen zich over, ja, hun hersenen over gebroken. Antropologie zegt daar iets over, de psychologie zegt daar iets over. Maar wij kunnen de mens alleen uitleggen in relatie tot God. Dat zegt de Bijbel. Broeders en zusters, hij heeft een verbond met u en met mij gesloten. En dat eeuwige verbond heeft hij gesloten in zijn Zoon, Jezus Christus, onze koning, onze komende koning en verlosser. Heerlijk is dat, om dat te weten. Daardoor hebben wij vrijmoedigheid, hè, broeders en zusters. Maar zoals ik zei, wij zijn gewend om te denken in abstracte begrippen. De Bijbel denkt in beelden, in verhalen, in profetische verhalen, in gelijkenissen. Het Joodse denken is niet als het Griekse denken, helemaal anders. Het Griekse denken dat wij ook kennen en wat wij ook doen, is het denken in oorzaak en gevolg. Broeders en zusters, het Joodse denken niet. Het Joodse denken denkt in parallellen. Dingen die evenwijdig van elkaar leven. Wij zeggen als wij over beelden en typen praten, dat is vergeestelijken. De Bijbel, de Jood zal u vreemd aankijken en denken, wat bedoelt die persoon daarmee met vergeestelijken? Hè, broeders en zusters? Ja. De Jood ziet geen verschil, of maakt geen scheiding, beter gezegd, tussen de geestelijke wereld en de stoffelijke wereld. De stoffelijke wereld is voor hem, en dat zegt de Bijbel ook, dat is voor hem de uitdrukking van de geestelijke wereld. Alles om ons heen, broeders en zusters, is een uitdrukking van de gedachte van God. God heeft dat ontworpen. God had het in zijn hart om een mens te scheppen. God heeft dat gedaan. Het is uit het hart van God gekomen. Denkt u dat eens? En Paulus zegt dat ook in Romeinen 1. Dat wij God herkennen en zijn grootheid en zijn macht en zijn kracht in de schepping. In het stoffelijke. Hebben we een zusters? Dus het is gewoon geoorloofd om te spreken over typen en beelden en gelijkenissen uit te leggen. De geestelijke wereld met de stoffelijke wereld. De Bijbel doet dat voortdurend. Wij spreken over een lam. Wat betekent dat lam als wij het niet uitleggen? Dat het wijst op Christus. En de Bijbel zegt, van de grondlegging der wereld is dat lam al geslacht. Wat betekent dat? Wij kunnen het niet verklaren. Als wij dat beeld van dat lam niet uitleggen. Ik neem nou het lam omdat het lam het meest sprekende beeld is voor ons. En dat dat voortdurend terugkomt. Bij de verlossing van Israël in Exodus. Exodus 12. Moest er een lam worden geslacht. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Wij weten het. Dat lam is dat beloofde lam wat God tegen Abraham zei toen hij Isaac wilde offeren. Ik zal in een lam voorzien. De belofte van God bij zijn verbond. Broeders, dus waarom doet God belofte? De belofte is de kern van dat verbond. Onze relatie met God is niet een losse relatie die zomaar in de lucht hangt en af en toe bidden wij tot hem. Die relatie is, als ik het in arme woorden mag uitleggen, de voorwaarde van de relatie, hoe wij die relatie moeten zien, is vastgelegd in dat verbond. En in dat verbond is de kern de belofte. Dat is het huwelijk. Wat is het huwelijk anders dan een verbond? Ik heb mijn vrouw 45 jaar geleden beloofd dat ik voor haar zou zorgen. Dat ik er voor haar zou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Ik ben er. Wat is dat? Dat is de naam van God. Die wij uitspreken naar elkaar. Door voor elkaar te zijn. Het huwelijk is een verbond. Niets wordt zo aangevallen in deze wereld als het huwelijk. Het huwelijk is een teken. Is een verbond. Is iets wat God ons heeft gegeven om te laten zien. Wat moet ik me voorstellen bij de relatie met God? Hoe moet ik daar invulling aan geven? Het verbond, het huwelijk is geen contract. Een contract gaat over goederen. Gaat over overeenkomst met transacties. Daarover gaat contracten. En daar maak je de... schrijf je de afspraken in, de voorwaarden waarop je de transactie pleegt. En broers, dus maar een verbond is iets anders. Met een verbond beloof ik dat ik mijzelf geef aan die ander. Een verbond is altijd, en dat is ook iets kenmerkends voor een verbond, gebaseerd op een offer. Een offer. En dat offer, dat ben ik zelf. Het gaat in mijn huwelijk niet om mij alleen. Het gaat om haar. Ik heilig mijzelf voor haar. Heiligen betekent in de Bijbel niks anders dan apart zetten. Ik zonder mijzelf af voor mijn vrouw. Ik heilig haar ook voor mij. Door mijn gedrag. Door mijzelf te geven. Ik ben zelf dat offer. Ik ben er voor jou. Veel mensen begrijpen dit niet meer. En zij gaan losse contacten aan. Kortstondig contacten waarin ik mijn eigen bevrediging zoek. Ja. Wij weten niet meer wat God bedoeld heeft met het huwelijk. Als verbond. Als voorbeeld. Als teken. Dat is het wat God bedoeld heeft. God kan in weinig woorden in één ding iets verklaren. Een ander begrip is het zoon. Wij denken dat zoon iets is wat aards is. Maar zoon, broeders en zusters, dat is een begrip uit de eeuwigheid. Voordat God de aarde schiep en alles schiep, was daar die zoon. Ik wil u daar maar even op wijzen, broeders en zusters, dat de Bijbel zeer ver gaat in zijn tekenen en typen. Maar we moeten natuurlijk oppassen voor fantasie en inlegkunde. Daar heb je weer de menselijke benadering. Maar we mogen niet het kind met het waswater weggooien. Wij begrijpen weinig van de Bijbel, denk ik, of minder zeker, als wij dat niet doen. Als wij die typen en beelden weg zouden laten en zouden zeggen, nou nee, dat moet je maar niet doen in je uitleg. Want dat is vergeestelijke. Broeders en zusters, daarom is de vraag in dit schriftgedeelte wat wij net hebben gelezen, waar gaat het om bij het teken van Jona? Waar gaat het om? Waarop wijst Jezus? Wat wil hij zeggen? Dit overspelig en dit boze overspelig slag heeft niet anders, krijgt niet anders dan het teken van Jona. Broeders en zusters, wat bedoelt Jezus daarmee? Ja. Dit wonderverhaal zou ook weer zijn diepste betekenis missen als het niet zou wijzen op Christus. En dat zegt Jezus hier eigenlijk. Niet met zoveel woorden, maar hij zegt precies zoals Jona in de buik van de walvis was, hè, broeders en zusters, hè? En Jona was een gezondene, een profeet. Maar door zijn ongehoorzaamheid werd hij door mensen die in de storm, had hij dat voorgesteld omdat hij met een schip vluchtte voor God van zijn opdracht. Hè? Hoe vaak doen wij dat niet? Maar God grijpt in. God grijpt soms in ons leven. Wij denken dat wij alles zelf kunnen bepalen. Het is nou een modewoord van alles is maakbaar. Nou, ik wil u niet teleurstellen, maar dat is niet zo, broeders en zusters. God bepaalt alles. God is een soevereine God. Ja, God bepaalt wat er in de schepping gebeurt. Natuurlijk hebben wij persoonlijke verantwoordelijkheid en onze eigen wil met keuzes. Maar wij zijn een verbond met hem aangegaan. Broeders en zusters, vooral voor ons geldt dat wij rekening houden met God. Jona was een profeet en hij werd gezonden naar Nineveh om hen het evangelie te verkondigen als het ware. Om hen te vertellen dat God van plan was die stad te vernietigen als zij zich niet bekeerden. Dat is het evangelie, de boodschap van behoud, broeders en zusters. Die hebben wij ook als opdracht, als gezondenen van God. Ja, en het is de bedoeling, hè, broeders en zusters, Jona was in het hart der zee geworden, omdat hij zelf dat voorstelde, anders de bemanning van het schip zou verloren gaan. Zei hij, gooi mij maar in het water, met mijn woorden gezegd, de Heer zal mij Hij dacht, de Heer zal mij wel redden. Maar hij werd opgeslokt en 3 dagen was hij in het hart der zee. En Jezus zegt hier, spreekt hier over het hart der aarde. Dat is voor de Joden, voor het die toen leefden, is dat het beeld van het graf. Hè, broeders en zusters. Men sprak over het hart der aarde als men het over het dodenrijk had, als het ware. Daar werden de mensen bewaard die gestorven waren, om tot de opstanding. Ja. En Jona eindigt zijn gebed nadat hij, u moet dat maar lezen in Jona 2, het is een heel mooi gebed. We herkennen daar onmiddellijk de worsteling van Christus in. We mogen dat gewoon zo lezen. Ja. Natuurlijk hebben Joden daar moeite mee als u bijvoorbeeld Jesaja 53 zou interpreteren. Dat is onze Messias, dat is Jezus. Daar hebben ze heel erg moeite mee. Daarom wordt Jesaja 53 tot nu toe heel weinig over of niet voorgelezen in de Joodse synagoge. Zij passen dat meer toe op Israël als de knecht des Heren. Hè, broeders en zusters? Alles in het verhaal van Jona getuigt van soeverein ingrijpen van God. God doet wat hij wil. God zal ook bereiken wat hij wil. Daar hoeven wij ons niet druk over te maken. Dat is ook een basis van ons vertrouwen met God. Hij doet wat hij beloofd heeft. Dat is de kern van zijn verbond. Dus wat ik u zeg, de belofte aan mijn vrouw is de kern van mijn verbond met haar. De belofte. Wij houden ons aan de belofte. Zoals God dat doet. Dat is wat God bedoelt met een verbond. En de basis van dat verbond is het offer, zeg ik u. Zoals in de Bijbel, dat de Bijbel ons dat laat zien. Ja, wij geven onszelf. De redding, de verlossing, het heil is des Heren. Zo eindigt Jona in Jona 2 zijn gebed. Hij is ervan overtuigd dat de Heer hem zal verlossen uit dat zeemonster. Hè, broers en zusters? Geweldig, dat is geloof. Wij kunnen fouten maken, wij kunnen ons eigenwillig zijn, wij kunnen... God vergeeft altijd. God vergeeft. Op grond van zijn zoon. Van het werk van zijn zoon. Dat woord redding, de redding is des Heren. En broeders, is het einde van het gebed van Jona. Dat woord redding is Yeshua. En dat is de naam van Jezus. Yeshua. Hij is ons heil. Hij is de redding. Hij is het. Het kruis, broeders en zusters, dat is eigenlijk wat hier mee wordt gezegd, wat Jezus wil zeggen. Het kruis is het teken. Gerard, lukt het jou om iets daarvan te laten zien van mijn dia? Want dat zou heel erg enorm helpen. Het kruis is het teken van God voor de mens. Het kruis staat centraal in het universum. Heb je wel de USB-stick in beeld? Misschien kun je helpen, mag ik? En dan kan je die aanklikken en dan zie je dat er 1 bestandje op staat. Nee? Kan er misschien iemand die er wel verstand van heeft? Nou, ik wil u alvast vooruit zeggen. Ik wil wat dieper ingaan om waarom het kruis het teken is. Wat Jezus hier zegt. Want we kunnen wel zeggen, het kruis is het teken. Ja, hier heb je dat. Het kruis is het teken. En daarvoor moeten wij 3 woorden even aan u bekendmaken. Wat belangrijk is voor elke christen. Positie, praktijk en getuigenis. Dat zijn 3 woorden die heel belangrijk zijn voor u en voor mij. Onze positie, hè, broeders en zusters, kan je het een beetje misschien omhoog doen? Of tegen, lukt dat niet? Ik zal het gewoon zo uitleggen. Oh. Onze positie, hè, broeders en zusters, ja, laat zo maar. Onze positie is dat wij gerechtvaardigd zijn door geloof, vrijgesproken van de zonde, door het volbrachte en plaatsvervangend werk van Jezus Christus. Hierdoor zijn wij wedergeboren. Dat is die nieuwe geboorte. Ons geloof... Sorry, dat doet iets stoms. Ik hoop dat het nog werkt. Ons geloof is gebaseerd op realiteit, op feiten. Op geloofsheilsfeiten noemt de Bijbel, noemt de theologie dat, broeders en zusters. Ons geloof is niet, ja, ik voel dat zo. Of ja, het is mij ooit verteld en het zal wel zo zijn. Of ik ben overtuigd en daarom. Hey, broeders en zusters, dat is allemaal van onszelf. Ons geloof is werkelijk, hey, broeders en zusters, gebaseerd op feiten. En dat is de dood, of dat Jezus is gezonden door de Vader, dat hij is gestorven, dat hij is opgestaan. Dus de dood en de opstanding. Dat zijn feiten. Paulus spreekt over 500 getuigen van de opstanding van Christus. Wat willen wij nog meer? 500 getuigen. Nou, we hebben voor de Joodse wet maar 2 getuigen nodig. God geeft ons voor de twijfelaar 500 getuigen. Ja. Ons geloof in dat volbrachte werk van Christus bepaalt onze positie. Dat heb ik genoemd crisis, omdat het eenmalig is. Onze wedergeboorte is eenmalig. Wij zijn door één offerande, zegt Hebreeën 10 vers 14, voor eeuwig geheiligd. Die geheiligd worden, staat niet in Hebreeën 10 vers 14, die geheiligd zijn. Dus er is iets meer. Dus de mensen die geheiligd worden, dat zijn u en ik, door de dood van Jezus Christus, door het kruis, wat hij op het kruis heeft gedaan. En broeders en zusters, die geheiligd zijn door dat ene offerande, die worden ook nog geheiligd. Het is ook een proces. En dat is de praktijk van ons geloof in actie. Dat is de praktijk van elke dag. Dat is uw relatie met God. Geloof, praktijk en getuigenis. Geloof in actie. Wij zijn gerechtvaardigd door geloof en niets anders. Onze positie is onaanvechtbaar, ook door Satan. Wij zijn vrijgesproken voor de hoogste rechtbank in het universum. U en ik. Wat een heerlijke vrijheid. Dit moet ons drijven, broeders en zusters. Wat God heeft gedaan. Niet wat ik doe. Niet mijn kennis. Niet mijn expertise, omdat ik daarvoor gestudeerd heb. Daardoor ben ik bruikbaar in de gemeente. Nee, dit moet u drijven. De geest van God die in u is gelegd. Het leven dat de dood heeft overwonnen. Dat is Gods leven in u, broeders en zusters. Door zijn volbrachte werk. Dat is uw positie. Onwankelbaar. Ja. Daarvan handelen we. Daarvan gaan wij uit van die feiten, van die heilsfeiten. Daardoor kunnen wij de praktijk aan. Niet omdat ik zo geweldig ben. Niet omdat ik in mijn... Ik heb eenmaal in mijn karakter een vechtersgeest. Waar blijft u als God iets toelaat in uw leven? Als het leven hard wordt. Als er verliezen worden geleden. We hopen dat God ons genadig is. Natuurlijk. We zijn altijd afhankelijk van Gods genade. Maar die praktijk gaan wij aan vanwege onze positie in Christus. Dat is geloof. Vanwege wat Christus heeft gedaan. Dat is geloof. Ja, ik geloof. Ja, wat geloof je dan? Ja, ik geloof in Jezus. Ja, maar hoe? Petrus zegt dat wij verantwoording schuldig zijn aan degene die ons vragen om over de hoop die in ons is. Dat zegt Petrus. Dat betekent niet alleen onze broeders en zusters hier. Dat wij af en toe aan hun zeggen, ja, ik geloof in Jezus. Oh, ik ben zo blij, ik ben vrij. En wij moeten het kunnen verwoorden. Wij moeten het kunnen vertellen. Wat geloof ik? Waarin staat mijn leven? Waarin ben ik gefundeerd? Een eeuwig fundament, het verbond van God dat hij heeft gerestaureerd. Zonde, broeders en zusters, is niet een gebrek of een foutje. Zonde betekent dat de mens dat verbond heeft verbroken. Dat hij zijn eigen, dat hij en zij zijn eigen weg gaat. Dat is zonde, los van God. Kunnen wij ons dat verbeelden dat er ooit in de eeuwigheid alles in Christus was? Hij had alles geschapen. Niets was buiten hem. Nu is er in dat heelal, in dat universum, in dat rijk van God, is er iets wat los van hem leeft. Wat buiten, als het ware, dat is niet zo, maar als ik het in mijn woorden mag zeggen, wat buiten zijn regering valt. Wat eigenwillig is. Wat eigenlijk rebellie is tegenover God. Dat is zonde. Wij zijn geschapen om te leven in een verbond met God. Jezus Christus heeft dat voor ons weer mogelijk gemaakt. Door het kruis. Daar heb je dat teken. Daarom spreekt Jezus over een boos en overspelig geslacht. Betekent niet dat wij, vergeef me de woorden, hoeren en snoeren. Dat betekent het niet. Wij zijn overspelig geworden naar God toe. Wij houden ons niet meer aan het verbond. Dat is de zonde, broeders en zusters. Wij denken dat wij het zonder God kunnen. Wij ontkennen het bestaan van God. En wij zoeken onze bevrediging en dat wat we beleven. De satisfactie zoeken wij in het materiële, in het stoffelijke. Dat is een afgod. Dat noemt God overspel. Afgoderij. Ja. Geloof in actie. Elke dag opnieuw. Volhardend geloof. Onze ervaringen in de relatie. Daar heb je die relatie. Dat verbond. Zoals een huwelijksrelatie. Dan begrijpt u misschien het beste als ik dat zeg. Verbondsrelatie met Christus. Wandel in de geest door identificatie. Niet door imitatie. Wij doen Jezus niet na. Daar moet iets gebeuren in ons. Weet u wat er met de val van de mens is gebeurd? In de mens zelf is er iets gebeurd wat vreselijke gevolgen heeft. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Die geest is tegelijk, dat is niet uw geest, uw verstand, uw intellect. Daarover bedoelt de Bijbel niet met het woord geest. De geest is dat, die functie, die capaciteit in u waarmee u een relatie met God heeft, dat is geest. Geest met geest. Dat kent de wereld niet. Alleen degene die wedergeboren zijn door God, dus van boven geboren zijn, die hebben de geest van God. Die kunnen een relatie met hem aangaan. Broeders en zusters. Maar in de zondeval is dat gestorven. Adam en Eva hadden eerst ook zo'n verbondsrelatie met God. Maar door de zonde is dat gestorven. Dat betekent niet dat het dood is, maar dat het gescheiden is van God. Alles wat gescheiden is van God is, noemt de Bijbel dood. Dood, het is gestorven. Het is niet verbonden aan de eeuwige bron. Ik ben de springader des levens, zegt God. Daar heb je weer een vergelijking, hè, broeders en zusters. Opdat het voor ons duidelijk wordt. Ja. Opdat wij, zoals Paulus zegt in Romeinen 1 vers 4, ik dacht dat het vers 4 was. Opdat wij uit de zichtbare dingen zouden verstaan de grootheid en de kracht van God. Uit de zichtbare dingen. Ja, door identificatie. Er moet iets in ons, identificatie heeft te maken met de ziel, niet met de geest. Onze ziel is ons ego, onze persoonlijkheid, onze identiteit. Die moet veranderen. Maar die heeft nou, door de val heeft de mens, is er in de orde van de mens, de innerlijke orde van de mens, de scheppingsorde, is er iets veranderd. Die geest is gestorven en die ziel heeft nou de leiding genomen. U, ik. Terwijl de geest de leiding had moeten nemen. De geest heeft altijd de leiding in de Bijbel. Ja, strijd in de ziel. Geloof toegepast in de actualiteit van het dagelijks leven. Als dit geen realiteit is, broeders en zusters, dat u gelooft in het, dat Jezus voor u gestorven is en dat u verlost. Het is niet genoeg om Jezus te erkennen als voorbeeld, als leraar, alhoewel hij een grote wijsheid had. Ja, het is niet genoeg. U moet hem erkennen als verlosser en heer. Alles onderworpen aan Christus, de koning der koning, de komende koning. Maar broeders en zusters, als dat niet realiteit is, als u dat niet gelooft, ja, Jezus, de Zoon van God, dan ga je wel heel ver. Dat is een claim die Christus voor zichzelf claimt. Dat is het juist. Dat willen deze schriftgeleerden en fariseeën niet accepteren. Daarom zegt ze, geef ons een teken. Geef ons vanuit de hemel een teken dat jij bent wie je zegt dat je bent. Het is nogal wat Jezus beweert. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de Zoon van God. Hij liet zich Zoon van David noemen. Dat is een titel van de Messias. Hij heeft een hele grote claim. Maar in Romeinen 1 vers 4, nou weet ik het weer. Daar staat dat God door de opstanding van zijn Zoon Jezus Christus op een krachtige manier heeft bewezen, ja, dat hij de Zoon van God is. Daar is dat bewezen, door die opstanding. Door die opstanding. Wat is ons getuigenis dan? Wij getuigen niet van onszelf, ons getuigenis van Christus. Wat is het getuigenis van Christus? Dood en opstanding. Hij is gezonden door de Vader. Hij is de Messias. Hij is die lang verwachte Zoon. De Zoon der belofte. Dat wordt toegepast door Abraham, Isaac, in het verhaal van Isaac en Abraham en Sarah. De Zoon der belofte is Isaac. Maar uiteindelijk en ten diepste is de Zoon der belofte Jezus. In hem is uiteindelijk ten diepste in vervulling gegaan wie de Zoon der belofte was. Ons getuigenis is van Christus. Dat hij is opgestaan uit de dood. Maar is dat getuigenis waarachtig? Getuigen wij iets, getuigen betekent dat je iets hebt gezien, dat je zelf erbij was. Dat het je met het leven, dat je dat iets van weet doordat je dat met je leven hebt toegeëigend. Dat is getuigen. Het Griekse woord is marter. Dus ons woord martelaar komt daar vandaan. Soms moesten ze met hun dood bekopen, maar zij wisten gewoon zeker, dit is de Christus. Dat heb ik zelf ervaren, dit heb ik zelf gezien. Ik heb hem ontmoet. Broeders, dus hoe is dat? Omdat het nieuwe leven in ons heeft bewezen dat het sterker is dan de dood. Iedere keer. En daar heb je dat kruis. Dat doet Gods geest in ons. Dit praktijk is het werk van Gods geest. Maar dat is ook een kruis, dat is ons kruis. Wat maken wij mee in een relatie met Christus? Kunnen wij getuigen van dat werkelijk dat leven uit God sterker is dan de dood? Kan u dat zelf persoonlijk bevestigen? Ik hoop niet dat u iets groots moet verliezen. Maar probeert u dit woord, niet mijn woorden, dit woord van God te herinneren als u ooit in een verliessituatie komt, in een moeilijke situatie, waarbij alles tot wanhoop leidt, waarin geen uitkomst leidt, waarin alles lijkt te getuigen tegen het woord van God. Alles. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Alles lijkt door de dood beheerst. De krachten van de dood proberen u naar beneden te trekken. Net als Jona in het hart van de zee was. Ja, maar God zal bewijzen. Als u roept tot God, zal God bewijzen. Dat zijn leven in u sterker is dan de dood. Dat heeft hij bewezen in zijn Zoon, Jezus Christus. En daarom, broeders en zusters, is dat zo belangrijk, dat de positie, praktijk en getuigenis. Drie woorden. Probeer die te onthouden. God gaat met u zijn eigen weg. Ik kan niet zeggen over uw leven met Christus. U kunt niet zeggen over mijn relatie met mijn vrouw. Die is zoals wij het samen hebben ingevuld. En elk oordeel daarop zou, ja, zou een beetje in de lucht slaan zijn. Want wij zijn dat overeengekomen met elkaar. Zo is het ook met uw relatie met Christus. Het kan natuurlijk niet tegen Gods woord ingaan, maar niemand kan dat beoordelen. Hoe ver u bent, hoe diep u... Wij zijn zo geneigd van, als we met iemand spreken of iemand zien, ja, oh, nou, die weet er nog weinig van. Pas op met deze oordelen, broeders en zussen. Of, ja, die is nog niet wedergeboren. Pas op. Het kan uw gedrag beïnvloeden. Laat het oordeel aan God over. Hier staat dat Jezus zegt, boos en overspelig geslacht. Zo dacht Jona ook. En daarom wou hij zijn opdracht niet doen. Laten wij aan God over. God ziet het als boos en overspelig, omdat die mens afgekeerd is van hem en het verbond verbroken. Romeinen 1 vers 30 zegt ook dat de mens een verbondbreker is. Verbondbrekers. Ja. Broeders en zussen, ik hoop dat u meer beseft wat het kruis betekent. Het kruis voor Christus, het kruis van Christus en het kruis in ons leven. Dat wij volharden zullen in het geloof. Dat wens ik u allemaal toe. En als u in een moeilijke situatie, ja, bevindt, dan wens ik u de kracht van Gods geest in u. Dat die dat zal overwinnen, niet uw eigen kracht. In de wereld zijn ook mensen, broeders en zusters, die zeggen, ja, ik heb veel geleerd, het was een vreselijke ervaring. Maar ik heb veel geleerd, daardoor ben ik sterker geworden. Wat is het verschil? Wat is het verschil tussen u en die ander die ook geleerd heeft? U verheerlijkt Christus daarmee. U bent meer dan overwinnaar, zegt Gods woord. En dat is alleen door God. Dat is alleen door God. Ik heb de behoefte om even in gebed te gaan met u. Als einde van deze boodschap. Laten we dat doen. Heere God, ik kan uw woord niet verklaren. Dat doet uw geest in deze mensen, mijn broeders en zusters. Het is de gemeente die u lief hebt, Heer Jezus, waarvoor u uw leven hebt gegeven. Daar heb je dat verbond. U bent de basis, het offer van het verbond, maar ook de belofte. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons leeft en dat u al daar bent in de hemelen. Maar Efeze 2 zegt, Heer, dat wij met u zijn gezet en diezelfde positie hebben. Laat ons dat geloven en van daaruit handelen. Vanuit die nieuwe schepping, in de gebrokenheid. Om ons heen. Ik bid u in het bijzonder voor een broeder of zuster die hier vandaag aanwezig is en die moeite heeft, problemen, ziekte, tekorten ervaart. Ook in zijn relatie of haar relatie met u. Ik bid u, Heer, dat uw geest in hem of in haar zal werken. Wat kunnen wij doen? Het gaat om uw nabijheid in ons leven. Dat is de grootste zegen, Heer. U hebt gezegd, ik ben er. Ik ben de grote ik ben. Ik zal er zijn voor jou. O Heer, wat een geborgenheid. Wat een heerlijke rust die wij ervaren in u. Vanuit die rust doen wij, Heer, de verantwoordelijkheid. Gaan wij de verantwoordelijkheid aan die u ons hebt gegeven in onze relatie met u. Dank u wel, Vader, in Jezus' naam. Amen.